Onze hulp en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Here, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 25 het eerste vers. Hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Belijdenis doen, gemeente, van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, en zingen daarna uit Psalm 40, het zesde vers. Onthoud, o Heer, dan uw barmhartigheid, mij nooit in knellend zielsgevaar. Psalm 40, vers 6. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen.
Oh,
lezing, gemeente, is uit het boek Genesis, hoofdstuk 35, te beginnen bij het 16e vers. Ik noem u dus uit het eerste Bijbelboek het boek Genesis, hoofdstuk 35, vers 16 tot 21. En daarna uit het Nieuwe Testament het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 2, te beginnen bij vers 13 tot het einde. Dus daarna Matteüs 2, vers 13 tot 23, nadat wij eerst gelezen hebben Genesis 35, vers 16 tot 21. Daar staat boven de dood van Rachel. En zij reisden van Bethel, en er was nog een kleine streek lands, om tot Efrat te komen. En Rachel baarde, en ze had het hart in haar baren. En het geschiedde als zij het hart had in haar baren, zo zeide de vroedvrouw tot haar: vrees niet, want deze zoon zult gij ook hebben. En het geschiedde als haar ziel uitging, want zij stierf, dat zij zijn naam noemde Ben-Oni. Maar zijn vader noemde hem Benjamin. Alzo stierf Rachel, en zij werd begraven aan de weg naar Efrat, het welk is Bethlehem. En Jacob richtte een gedenkteken op boven haar graf. Dit is het gedenkteken van Rachels graf tot op deze dag, tot zover. We lezen nu Matteüs 2, te beginnen bij vers 13. Toen zij, dat zijn de wijzen uit het oosten, toen zij nu vertrokken waren, ziet de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, zeggende: sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder en vliet in Egypte en wees al daar totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeke zoeken om het te doden. Hij dan opgestaan zijnde nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte en was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Als Herodes zag dat hij van de wijzen bedrogen was, toen werd hij zeer toornig. En enige afgezonden hebbend heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem en al deszelfs landpalen waren, van 2 jaar oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijzen naastig onderzocht had. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia: een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zei. Toen Herodes nu gestorven was, ziet de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom in Egypte, zeggende: sta op, neem het kindeke en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls, want zij zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Hij dan opgestaan zijnde heeft tot zich genomen het kindeke en zijn moeder en is gekomen in het land Israëls. Maar als hij hoorde dat Archelaus in Judea koning was in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan, maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijnde nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden. Tot zover. Laat ons samen bidden. Getrouw en barmhartige God, wij danken en loven u dat wij op deze dag ook voor de tweede maal als gemeente worden saamgeroepen om het eeuwige evangelie te overdenken, te bespreken, te verkondigen, over te dragen. En dat je ook alle dingen vanmiddag weer zo gericht hebt, dat wij de gezondheid hielden of terugkregen, om naar deze plaats te gaan, terwijl anderen werden verhinderd, het zij door zeer hoog ouderdom, het zij ook door ziekte of omdat ze nog erg klein zijn. We dragen ze allen aan u op, die wettig verhinderd zijn. En wij bidden van u dat het hun lust mag zijn om voor zover mogelijk bezig te zijn met de dingen van uw koninkrijk. Dat ze alle middelen en wegen mogen zoeken om uw stem te horen. En dat uw heilige geest broedend mag bezig zijn, ook over alle kleinste kinderen in de wieg. En gij de invloeden van de gebeden van uw kerk, maar bovenal van de hemelse hoge priester, ook in die allerkleinste levens wil bewerkstelligen. Dragen in zonderheid aan u op de familie die hier vanmiddag gekomen is om de rouw, en niet alleen over het verlies van vader enige weken geleden, maar nu ook van moeder, die gij weliswaar met de merktekenen van de ziekte en van de dood in het lichaam deed rondgaan, maar die gij onverwachts uit dit leven hebt weggeroepen. U kent de smart van deze kinderen die en vader en moeder hebben verloren. We dragen ze één voor één, van de oudste tot de jongste toe aan u op, want gij kent hen. En gij weet wat zij nodig hebben, niet alleen in het verdriet. En u en vader en moeder zijn heen gegaan, maar in het bijzonder ook in de persoonlijke lering en vermaning die zij nodig hebben in de gezinnen die zij zelf gesticht hebben, of wanneer zij nog niet in het huwelijk zijn getreden voor eigen persoonlijk leven. Laat er niet alleen de warmte en het meeleven en een golf van ontroering zijn die zo spoedig voorbij is, maar laat er, heren, het bedenken zijn van wat nodig is om getroost te leven en getroost te sterven, wanneer we twee mensen, in dit geval onze ouders, zien heengaan. Ontferm u over dat gezin en dat geslacht, bijzonder over de oude vader, die twee kinderen, een eigen kind en een schoondochter zag voorgaan. Erbarm u, heren, over onze zieken, die in het ziekenhuis worden verpleegd of ook thuis. Gij kent hun noden. En wij bidden van u, heren, dat gij ze zo dicht wilt omgeven met de prediking van het heilig evangelie, dat gij alles wegslaat wat zij te veel hebben, en dat gij alles wilt geven met uzelf. Wil ze versterken wanneer hun hart daar niet alleen naar uitgaat, maar ook op rust. En daarin versterken door de kracht van uw heilige geest, opdat gij verheerlijkt moogt worden. Dragen de noden van de wereld en de volkeren die verbloeden in oorlogen, in honger, in smart aan u op. En wij bidden van u, heren, dat wij in de machteloosheid mogen zien dat gij een God zijt die deze wereld verborgen regeert en die mensen verantwoordelijk stelt. Ontferm u over de leiders der volkeren, die vaak ieder het hunne zoeken. Wil gij ze afzetten wanneer zij de volkeren tot een ramp zet? En wil daarvoor goede teruggeven die het heil en het welzijn, maar bovenal het evangelie van uw vrije genade zoeken. Ontferm u over de kerk in al haar deformatie, in al haar verscheurdheid, in al haar ontrouw. Wil gij ook in het midden van deze jaren uw kerk overeind houden, en dat zult gij, omdat het niet een maaksel is van mensen, maar een schepping van u, uw lichaam, wil verenigen in waarheid en eenheid, die tot dezezelfde God en zelfde Christus behoren. We bidden u, heren, voor allen die arbeiden in het woord en in de leer, in de ambten, in functies. We smeken van u dat gij zelf, door de kracht van uw heilige geest, het woord van het evangelie wil dragen van volk tot volk en van stam tot stam, en wil terugbrengen tot uw volk Israël, naar uw eigen belofte, dat wanneer de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, Ook geheel Israël zal zalig worden. Wil gij het Israël naar het vlees, het deksel van het gezicht nemen, opdat hen bestralen de heerlijkheid van de lijdende en opgestane Messias, en wij vol schuld als kerk der eeuwen ons buigen, met Israël voor deze God en Vader, van Abraham, Isaac en Jacob. Dragen zo alle arbeid in uw dienst en koninkrijk, ook de arbeid onder onze jongeren, catechisatie en in de gezinnen bovenal, en ook in het jeugdwerk aan u op. Geef er velen lust in het hart en liefde om dat werk te doen, opdat we niet onszelf daarin zoeken of mogelijk teleurgesteld afwenden, maar door u gedreven en bekwaamd worden onszelf te geven. Leer ons dat, ook als gemeente, ook als jongere mensen, ook als mensen die misschien veel andere dingen willen doen. Maar geef gij daarin de overgaar. En zo mogen wij al de noden verborgen en openbaar aan u opdragen. Alle verwikkelingen, alle spanningen, alle aanvechtingen die er zijn, wil gij in de huwelijken en de gezinnen genezend en reddend, vernieuwend, bovenal werkzaam zijn. Opdat uw heilige naam, om onzentwil niet gelasterd, maar veeleer geprezen en gedankt zou worden. En aangezien wij tot al deze taken onbekwaam zijn, als uit onszelf komen wij u smeken om de Heilige Geest in al zijn gestalte, in al zijn werkingen, ook in de prediking van het Heilig Evangelie. Wij vragen het u in Christus naam, in de bedekking van onze zonden. Amen. Wij willen u het woord Gods bedienen uit Matthäus 3. Uit Matthäus 2, het u voorgelezen hoofdstuk. En daarvan de versen 13 tot en met 18, waar het gaat over de vlucht naar Egypte en de kindermoord te Bethlehem. Wij gaan dan eerst samen zingen uit Psalm 3, de versen 1, 2 en 4. Het is ongetwijfeld, gemeente, voor Jozef en Maria een prachtige tijd geweest, toen eenmaal het kind ter wereld gekomen in zijn zending bevestigd werd door de engelen die zongen boven Efrata's velden, en door de herders die door de engel des Heren gezonden werden naar Bethlehem's stal, en niet te vergeten door de wijzen uit het oosten, die notabene uit een heel vreemd land waren gekomen om deze koning der Joden te aanbidden. Kostelijke tijd, na al de smaad en schande die en Maria en Jozef hadden moeten ondergaan. Maar het kostelijke, het zoete, het aangename wordt op deze aarde nooit zonder onderbreking genoten. Dat hebben ook Jozef en Maria aan leren aanvaarden. Want dit kind was niet op aarde gekomen om almaar verheerlijkt te worden, hoezeer het dat waard is. Maar dit kind was op deze aarde gekomen om aan het kruis te gaan. De slagschaduwen van het kruis vallen reeds bij zijn geboorte en in het bijzonder daarna. En Maria zal de pijnlijkheid van de woorden van Simeon gaan verstaan, dat dit kind gezet is van God uit tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En zo zien wij dat dit kind dus niet is geboren om al maar gevrezen te worden, maar om te lijden, om de weg van het kruis op te gaan. En u kent de geschiedenis waarschijnlijk allen, dat toen de wijzen uit het oosten kwamen om de geboren koning der Joden te aanbidden, Herodes zich naschrok en na de consultatie, de raadpleging van de schriftgeleerden, erachter gekomen dat het kind in Bethlehem ongeveer geboren moest zijn, zijn list te baat nam om deze wijzen uit te horen wanneer zij eenmaal dit kind hadden gevonden. Maar het is ons evenzeer bekend dat God daarin tussen beiden kwam. En dat de gedachten van Herodes bij God open en bloot op tafel lagen. En dat hij doorzicht en inzicht heeft in de harten van allen die hem haten. Daar mogen we wel aan denken. En alle plannen die worden gesmeed van God uit bekend zijn. Ze worden verijdeld doordat de wijzen uit het oosten een hint van Gods wegen krijgen, een vermaning zelfs, om niet via Jeruzalem, maar via een andere weg naar hun vaderland terug te keren. En toen Herodes daarachter kwam, was hij briesend. Want hij mocht dan zeer godsdienstig schijnen, afstammeling zijn van Esau, enigermate bekend in de bedding van de godsopenbaring, in zekere zin nog delend in bepaalde zegeningen van het verbond. Hij was, als het erop aankwam, een geslagen vijand van het volk Israël en in het bijzonder van Israëls God. De verbasterden in het verbond zijn vaak de grootste en de felste tegenstanders. Zij die van huis uit of vanuit de geslachten dicht of minder dicht bij het vuur van Gods geest hebben gestaan en zich daarvan hebben afgewend, zijn vaak de grootste tegenstanders van de kerk des Heren. En deze Herodes, cultuurman in zijn dagen als hij was, breed ontwikkeld, bekend met de Israëlitische godsdienst, zelfs proberend in het gevlei te komen bij de Israëlieten door de bouw van de tempel, was op zijn tenen getrapt tot en met toen hij het gevoel kreeg dat hij door deze wijzen was bedrogen. Maar Herodes wil zich handhaven. Hij zit op een troon die hem niet toekomt. Want hij zit op de troon van Jacob. Hij zit op een plaats waarvan eigenlijk iedereen moet zeggen, u hoort daar niet. En nu zien wij in Herodes eigenlijk al het schijnsel van de antichrist. Want antichrist is nergens dan daar waar Christus eerst geweest is en nog komt. De duivel is op zijn best een reactiefiguur die de patronen op een duivelse wijze probeert na te tekenen die God voortekent. De duivel komt pas in actie wanneer God de zaak in beweging heeft gesteld. En juist op de kruispunten en op de snijpunten van Gods wegen staan er figuren van kaliber tegenover elkaar. En zo zien wij dat de Heer Jezus Christus in het vlees gekomen ondergeschikt wordt gemaakt aan deze Herodes, die een schijnsel van de antichrist zal zijn die nog staat te komen. En nu verschijnt de engel des Heren in de droom aan Jozef om Jozef en Maria in te lichten en voor te lichten over de snode plannen van Herodes. En God zegt, sta op, neem tot u het kindje en zijn moeder en vlucht naar Egypte. Blijf daar totdat ik het u zeggen zal, want Herodes zal het kindje zoeken om het te doden. Dat wil zeggen, gemeente, Jacob's zaad, en dat is de Heer Jezus Christus ongetwijfeld, moet vluchten voor Esau. Het is het oude verhaal in een nieuwe vorm. Jacob vlucht voor Esau. Maar Jacob vluchtte om zijn eigen zoon, maar dit kind, Gods enige geboren zoon, vluchtend voor Esau, voor Herodes, kan dat? Reizen hier niet al onze haren te bergen? Gaat dat niet tegen al ons denken en willen en kunnen in? Dat God Herodes uit de weg loopt. Terwijl, net als bij u en bij mij, de hartspier van ogenblik tot ogenblik in Gods hand ligt. Waarom heeft God Herodes niet laten verstijven op zijn troon? Ondoorgrondelijk, gemeente, is God in zijn wijsheid, in de betoning van zijn almacht, de betoning ook van zijn langmoedigheid ten opzichte van de vaten tot het verderf toebereid. Want God zal Herodes niet ontijdig in het verderf storten, maar zal hem de ruimte scheppen waarin de vermaningen ook vanuit dit kind nog tot hem komen. De geruchten van dit kind zullen tot hem overwaaien. Dat is alleen maar Gods barmhartigheid en Gods langmoedigheid. Dat hij in zijn zoon uitwijkt voor een mens die hij nog de ruimte geeft, maar ook in vervulling laat gaan dat de maat der ongerechtigheid niet vol wordt. Dat wie vuil is, dat hij nog vuiler wordt. Onbegrijpelijk en ondoorgrondelijk zijn Gods wegen, ook vandaag. Want het is een veel groter wonder dat God het leven verlengt van mensen die niet bereid zijn God te ontmoeten, dan dat hij het leven afsnijdt. Dat is dat onbegrijpelijk wonder van het scheppen van de ruimte voor de voet. Niet om de wegen der zonde te vervolgen, niet om te denken, nu kan ik weer ademhalen in mijn vlees. Nu kan ik weer, wanneer mijn hart, of althans het gezinsleven, een ogenblik stilstond door een huwelijk, door een sterfgeval, weer mijn eigen gang gaan. Maar dan is het, gemeente, opdat wij horen zouden en weten zouden dat uitstel geen afstel is, en dat aan ieders levenswortel de bijl reeds klaar ligt, op het moment dat God zegt, hou hem uit, want waartoe beslaat hij onnut de aarde. Maar laten we vooral denken, gemeente, aan de beproeving van Maria en Jozef, die zulke kostelijke dingen over dit kind hadden gehoord. Deze zal groot zijn. Deze zal de troon van zijn vader David bezetten en beklimmen. Deze zal Gods zoon genaamd worden. Dit kind, God in het vlees, op de vlucht. Ja, gemeente, op de vlucht.
Want ten diepste trof de smaak niet Jozef en Maria, maar het kind. Want het ging om hem. Om hem te dulden. De smaak van in onze van God afgevallen staat in te dalen. En daardoor onderworpen te zijn aan ziekten, aan ellende, aan noden, aan warmte, aan koude. Maar vooral aan ons doodsbestaan. Ook aan al de moeite en de zorg, aan de vlucht in het paniek wegvluchten. Ergert ons dit? Vinden wij dat een zaligmaker, die eigenlijk de naam van zaligmaker niet waard is, zit er niet in het hart van al die jongens en meisjes die hier zitten, een stille bewondering voor mensen die zogenaamd als sterk worden uitgeroepen, mensen met een vuist, mensen met gewicht, mensen die je niet bij een belediging laten zitten, maar de handschoen oppakken. Meent, wij willen maar zo zelden weten dat wij mensen zijn. En wat een mens is in zijn val, dat is niet uit te spreken. Zo ver van God af. En daardoor ook zo zwak. Wie loopt er graag met zijn zwakheden te koop? Wie probeert niet ergens wat te verbergen en te verstoppen, maar wat te schijnen? Maar deze Godzoon wilde het weten in ons vlees. Dat hij aan al de ellenden van het leven onderworpen was. Dat het niet beneden zijn stand was om door zijn vader en moeder uit de kamer weggenomen te worden en vliegend vlug te vluchten naar Egypte. Hij wilde het weten. Is dat niet gemeente om de adem in te houden? Want hij is gekomen niet alleen om de gevolgen van de zonden te dragen, maar om de schuld zelf te dragen. Daarvoor was hij niet te hoogmoedig, integendeel. En dat is een onuitsprekelijke troost voor vluchtelingen die het hier nergens vinden kunnen, letterlijk. Wie denkt niet aan al die duizenden mensen in Biafra die door elkaar geslingerd worden en die in grote paniek moeten vluchten als ze al niet versplinterd liggen op de slagvelden en op zoveel plaatsen meer. Maar ook, en in het bijzonder voor die mensen die geen rust meer vinden voor het hol van hun voet, omdat ze opgejaagd worden door een veel sterkere vijand dan Herodes ooit geweest is. De Satan die een zielendrijver is, die nooit een mens enige rust gunt. Of het moet zijn, de schijnrust in de zon. Maar die nooit een mens rust gunt, die altijd hem voordrijft, altijd maar bezig is. Die de ganse tijd van hun leven, zoals de Hebreeënbrief zegt, in doodsangst en in doodspraken doorbrengt. Onuitsprekelijke troost voor vluchtelingen dat deze plaatsvervanger een toevlucht wilde zijn en wil zijn voor vluchtelingen. Onuitsprekelijke troost voor mensen die een ander vaderland hebben gekregen, een ander domicilie, een andere toevlucht. En die toch midden in dit leven staan en door de dood zijn omvangen. Want dat zijn. Het is maar een glazen wand. Eén verstijving en het is met ons gebeurd. Alle vlees is gras. Al zijn heerlijkheid als een bloem des velds. Nu zijn we midden in dit leven door de dood omvangen. Jezus, die de levensvorst was, is midden in onze dood gekomen. Is midden in dit doodsbestaan. Is midden in de gedaante van deze wereld. Midden in ons zondebestaan afgedaald. Neergedaald. En daarom kon Paulus zeggen dat hij bij alle roem die hij in Christus droeg, alle dagen stierf. Ik sterf, zegt Paulus, alle dagen. Dat wil zeggen, dit leven, dat wij leven noemen, waar wij zoveel van verwachten, waar wij onze rug voet kromp, waar wij bezig zijn om onze kinderen een goede positie te geven, dat wordt in de Bijbel gewaardeerd als een gestadige dood. Afsterven, al maar sterven. En Paulus heeft een dubbel sterven. Niet alleen de zwakheden van zijn lichaam en van zijn hart. Niet alleen de littekenen van Christus in zijn vlees. Maar zijn sterven is vooral het gestorven zijn aan de wet. En het nog dagelijks sterven aan heel zijn bestaan. Maar hij zegt, bij alle roem die ik heb, en bij alles wat ik moet herkennen dat ik alle dagen sterf, ik leef midden in deze dood. Dat heeft hij en allen die uit datzelfde geloof leven te danken aan deze levensvorst, die in de nacht van ons zonde bestaan is afgedaald en zich als de levende midden in de dood wierp om dode zondaren levend te maken, maar ook om ze gedurig aan zijn hart te drukken, zodat ze in hun vlees sterven. Leven door den geest, meende dat is Christus gelijkvormig worden. En ik wil het eerlijk erkennen in mijn jeugd, en wie weet hoeveel dwalingen ik nog met mij ronddraag, altijd de gedachte dat het christenleven toch een heel ander leven is. En inderdaad, we kunnen er nooit genoeg goeds van spreken. Nooit. Het is altijd nog kostelijker dan de kinderen Gods op de hoogtepunten van hun leven kunnen zeggen. Maar hoe dwaas is een mens dat hij niet wil lijden, niet wil gezet worden tot een smaad, tot uitschot, tot een uitbijt. Maar de Heer Jezus heeft ons dat duidelijk geleerd. Hij zegt het ons ook duidelijk. Dat wanneer we in zijn omgeving komen, dan delen wij in zijn smaad. Dan volbrengen wij de overblijfselen van het lijden van Christus in het vlees. Diep woord van de apostel Paulus. Christus gelijkvormig wordt. Dat wil zeggen niet met de vuist, maar met de geopende, biddende hand leven voor Gods aangezicht. En dat is gemeente sterven. En onze aardse verwachtingen, en onze aardse idealen, onze aardse Messias idealen, is er ook vandaag niet een ergernis eerste klas, wanneer de Idumeërs, de bastaardkinderen in kerk en staat zich groot en breed maken. Is het niet een kwelling des geestes, wanneer Jacobs erfdeel, dat is zijn allen die van Christus zijn, wordt verdrukt, soms achteruitgezet, soms wordt gesmaakt. En dan verstaan wij de verzoekingen, gemeente, maar God wil u en mij leren de kruisweg te gaan. Heb je er zin in? Kruisweg te gaan. Met de winkelhaken in uw vlees en in uw geest. Kruisweg. En dan is het God niet beneden de stand uitwijkmogelijkheden te zoeken. Ruimte te laten en te maken voor hen die zich groot en breed maken. Met wie hij te zijner tijd afreekt. Hoor het dat God in zijn zoon, of beter gezegd, dat God zijn zoon deze lijdensweg laat opgaan. En Jozef gaat direct op Gods bevel. Want wat hebben we dan een veilige gids gemeen? Als we iemand hebben die niet spioneert, maar die de harten en de gedachten leest als een opengeslagen boek. Die aanwijzingen geeft. Jozef gaat. En er is voor de reis gezorgd, het geld is gebracht, want God zorgt overal voor, zeker voor zijn zoon. De wijzen uit het oosten hebben hun goud en zilver en wierook en mirre niet voor niets gebracht. En de plaats die is aangewezen en ze mogen gaan. Zie ze gaan, Jozef en Maria, met het kind. Ze mogen dat kind bewaren, jawel. Maar Gods zorg is er in de eerste plaats over. En waarheen gaan ze? Naar Egypte. Dat wordt nog wonderlijker. Uit Egypte had God zijn Israël geroepen door een krachtdadige hand. We altijd nog horen elke zondagmorgen, ik ben de Heere Jehovah, Jahweh, uw God. Die u uit Egypteland, uit het diensthuis hebt uitgelegd. En nu, Jozef en Maria, dat is tot daar en toe, maar nu het kind terug naar Egypte. Ja, zegt Matthäus, want er moet een schriftwoord vervuld worden. Geschreven staat in Hosea 11. Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad. En ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Dat wil zeggen, God heeft zijn volk. Nadat ze jaren hadden geleden uit dat Egypteland, uit het graf, uitgehaald. Nu is het met Egypte, zoals ge weet, in de Bijbel een wonderlijke zaak. Het is enerzijds een land om te schuilen. Abraham heeft er geschuild tegen de hongersnood. Jozef is er tot onderkoning gemaakt om zijn geslacht in het leven te houden. En vader Jacob heeft tegen wil en dank en tenslotte ook nog weer graag zijn toevlucht gezocht met zijn hele geslacht in Egypte. En zo ook hier is Egypte een land om te schuilen, dat is de ene kant. En de andere kant is dat Egypte is een land om te huilen. Want wat liggen er een bloed en een tranen van Israël in Egypte. Als we door Egypte zouden wandelen, dan zouden we ze nog zien parelen. Al die bloedspatten van de mishandelingen van de Israëlieten door de Egyptenaren, hoe ze geslagen zijn. Het is het land van het lijden. En uit dat land heeft God zijn zoon geroepen. Let op dat woord zoon. Dat Israël hier in de Bijbel voor het eerst wordt zoon genoemd, zijn eerstgeboren, enige geboren zoon. En dat is een zo hartelijke toespraak, want God noemt zijn kinderen bij allerlei namen. Maar het woord zoon valt juist daar waar de zweepslagen het diepst in het vlees ingaan. Dat leert u en mij. Dat de meest kostelijke vertroetelingen van God voor ons bewaard worden, voor de tijd. Dat we door iedereen worden weggeschopt en dat we geslagen worden van binnenuit en van buitenaf. En dat hij zich neerbuigt, zoals er zo kenmerkend geschreven staat in het boek Exodus. Dat God zal heen gaan om de verdrukking van zijn volk te zien. Nu leidt God zijn volk in de Exodus, in de uittocht, in een wonderlijke weg. Het gaat door het nulpunt. Het gaat door onbegrijpelijke wegen heen. Het gaat door de zwevende stokslagen van de Satan, de wereld en ons eigen vlees. Het gaat door de vervloeking en het oordeel van de heilige wet Gods heen. Maar juist daar, in die uitgang, die doodsangst, zegt God. Mijn kind, nee. Zoon Gods ging in zijn wording schuil in de lenderen van zijn vaderen. Nu hij eruit gekomen is geworden uit een vrouw en geworden onder de wet, gaat hij terug. En gaat hij de exodus, de uittocht, verdienen niet alleen voor zijn Israël, maar voor heel zijn kerk. Er een uittocht is nu langs die verse en levende weg tot de troon der genade. Christus, dat is eigenlijk de zoon. En wat in Israël kon gezegd, van Israël gezegd kon worden, dat gold in de eigenlijke zin helemaal van hem. Gemeente, wat een wonder dat ook deze schriftplaats aan hem is vervuld geworden. Immers heb ik mijn zoon uit Egypte uitgeroepen. Maar hij kon er niet in blijven. Hij moest eruit. En hij ging eruit, Gods bevel. En Egypte heeft het geweten dat het zich tegen Israëls God heeft verzet. Een en andermaal. Maar het heeft het ook geweten dat het Jacobs zaad heeft geherbergd in de zegen. heeft het ook geweten dat het Israëls zaligmaker heeft geherbergd. Want zegt de Heere niet bij een van de profeten, dat hij niet alleen ernstig denkt aan de Egyptenaar, dat hij zelfs een altaar in Egypte zal laten bouwen, waarin hij vereerd wordt. En is er niet toen hij, dat is Christus, zijn ziel tot een zaad had gezet, tot een offer had gezet, hij een nageslacht had, ook onder de Egyptenaren, heeft daar de kerk niet gebloeid en zijn er nog geen kinderen Gods? Het leert ons, zegt Luther, dat de Heer Jee dat er voor de verst afgeweken, voor de mensen die in de krochten van de volkeren verborgen zitten, dat er raad voor is, ook voor Nasr, de ophitser bij uitnemendheid tegen het Israël van u. Er is raad voor een mens, maar door bekering. Nu zien wij tenslotte Herodes nog eenmaal in zijn andere geduid. Hij heeft nu alle vriendelijkheid en list afgelegd. En heeft al zijn mombakkussen afgelegd. Komt nu voor de dag zoals hij is. Dat gaat met ieder mens. We kunnen onze tijdlange stand aanmeten die waarin we niet staan. Maar vroeg of laat vallen alle omhulsels weg. Komen openbaar. Zeker voor de rechterstoel Gods. En u weet het, Herodes hield niet van halve maatregelen. En hij dacht nu goed, het is ongeveer op zijn hoogst 2 jaar geleden, wat let mij, al de kinderen in Bethlehem en omliggende buurtschappen van 2 jaar oud en daar beneden te dood. De beulsknechten met het zwaard staan al klaar. En soms singelen Bethlehem. We kennen dat uit de oorlog. Soms singelen Bethlehem. Er kan geen muis in en geen muis uit. En verstop maar eens een kleinkind. En zet dat maar eens een klem op de mond. Zodat er niet één ontkwam. Al die kinderen die uit de armen van de moeders werden weggerukt, gedood. En Herodes dacht, ziezo, dat zit er weer op, dat kind is dood. Toen, zegt Matthäus, is er weer een profetie vervuld uit Jeremia 31, een stem is in Rama gehoord, geklacht, geween en veel gekerm. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen omdat ze niets zei. Het is een moeilijk woord zo op het eerste gezicht, gemeente. Rachel beweent haar kinderen. Rachel, ja, dat was de tweede vrouw van Jacob, zijn lievelingsvrouw, dat klopt. En Rachel, ja, dat hebben we gelezen vanavond uit Genesis, heeft haar tweede kind in de omstreken van Bethlehem Ephrata ter wereld gebracht. Onthouden. Haar tweede zoon, dat was een zoon van haar smart, Ben-Oni. Want ze had het vreselijk moeilijk. Zo moeilijk, dat ze ondanks de bemoedigingen van de vroedvrouw die bij haar was, wist, dit is mijn eind. Daar kom ik niet door. Het kind was er wel. Maar de moeder was dood. Rachel. Die schrijnend rondom Bethlehem Ephrata uit dit leven is weggegleden. Maar haar kind het leven gaf het kind leven. Benno, zoon van het smart. Maar Jacob zegt, nee, niet Benoni, maar Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Dat is zoon van mijn geluk. Toen heeft Jacob op het graf van Rachel een groot grafteken gemaakt, zodat het voor iedereen zichtbaar was die langs die hoofdweg daarheen kwam, daar even terzijde. O ja, dat is het graf van onze stammoeder Rachel. En de tweede vervulling vindt plaats in Jeremia 31, toen langs die weg karavanen van jongens en meisjes, opgroeiende kinderen, mannen en vrouwen in de kracht van hun leven werden weggesleurd naar Babel, naar Assyrië in ballingschap. En toen was het alsof Rachel uit haar graf omhoog kwam. Dichterlijke manier van spreken. Dat Rachel uit haar graf omhoog stond, omhoog kwam. En daar al maar lamenteerde en klaagde en kermde. Want waren toch haar kinderen? Of was het dan in verre nageslacht die daar werden weggesleurd als schapen ter slachting? Rachel, zo zegt Jeremia 31, was niet te troosten. Maar nu is ze helemaal niet meer te troosten. Want nu gaat het niet alleen over een deel, maar het gaat hier over heel Bethlehem. Er is geen huis bijna, of er is gekrijt, gekerm, gelamenteerd. Al de moeders huilden, snikten van verdriet. Toen was het alsof Rachel midden onder die moeders ging staan. En aan haar tranen de vrije loop liet. Omdat niet alleen de kinderen waren gedood. Maar het kind was dood. Moest dood zijn. Maar zoals in Jeremia staat. Dat Rachel getroost zou worden. Dat die jongens en meisjes die weggesleurd werden in de ballingschap zouden terugkomen. Zo zal ze ook hier getroost worden. Want het kind is niet dood. Het kind leefde. God had het kind in veiligheid gebracht. Dat leert ons, gemeente, dat de voortgang van het werk Gods in uw en mijn hart in de weg van de smart plaatsvindt. Ik had van de week een man bij mij die mij zeide, er wordt tegenwoordig bijzonder veel gelachen. En de lach is in de Bijbel zonder meer echt niet veroordeeld. We hoeven niet gemaakt stijf te zijn. Maar, zei hij erachter, er wordt zo weinig geweend. En nu zit het waarachtig niet in onze tranen, want onze tranen zijn niet zaligmakend. Dat zijn alleen de tranen van Christus. Als hij over Jeruzalem schrijft, dat zij zich niet hebben laten vergaderen, zoals een hen haar kiekens wil vergaderen. Maar het gaat er ook niet buitenomheen, gemeente. Rachel heeft haar tranen de vrije loop gelaten. Gods weg is de weg van de ploegschaar door de akker van ons hart. En gooit alles ondersteboven. Gods werk, gemeente, werpt ons van de troon. Want de Herodesfiguur is ons bekend. Kan ons bekend zijn uit ons eigen leven. Want Herodes dacht, één van beiden, hij dood of ik eruit. En hij heeft voor het eerste gekozen, waarom? Om zelf op zijn troon te blijven zitten. Want hij voelde, die is koning der Joden, die zoon uit het geslacht van David, die heeft de poten van mijn troon doorgezaagd. Het is een kwestie van tijd. En uw gemeente is God en mens concurrent. Niet in de zin van de kwade gedachte, maar in de zin van het conflict. Want de mens wil God zijn eer niet teruggeven. En daarom rooit God ook mensen vanmiddag van hun tronen af. En zegt voor mij in het stof, o zondaar, en Christus dringt uit dit gedeelte zo op ons aan. Niet met het geweld naar aardse maatstaf, maar met het geweld van zijn geest, van zijn woord, van zijn liefde, om eigen ikken te rooien en mensen in het stof des doods te werpen. Meent u, wanneer wij de werkelijke situatie van het leven zagen, wanneer de Heer Jezus door de straten van Zoetermeer zou gaan, precies zoals hij deed door de straten van Jeruzalem, we zouden al zijn woorden in onze situatie op ons aanzien komen, dan is de beste onder ons, tenzij er een ander leven in steekt, dan is de beste onder ons in staat om al zijn jassen en kledingstukken af te gooien en aan het kruis te slaan. Dat is de vijandschap van ons vlees, dat de waarheid niet gezegd wil zijn. Maar dat desniettemin er dwars doorheen snijdt. omdat hij, zonder zich op te dringen, de gezondene en gezegende des Vaders is om ons van ons eigen ik te bevrijden. Dat is, gemeente, de gelukkigste dag in ons leven. Dat zijn de gelukkigste dagen in ons leven wanneer dat eigen ik van u niet alleen een schram oploopt, maar de doodsteek krijgt. Dat we sterven en leven met hem, want het kind leeft, ook nu. Ondanks al de Herodessen van vandaag, ondanks alle bezettende machten en krachten in kerk en stad, kind leeft, groeit in het leven al maar aan, groeit in zijn heerlijkheid, macht en majesteit aan. En hij is boven de dood en die doodsbestaan, boven de zonden en boven alles wat in dit leven drukt, verheven. Hij is reeds boven. Maar hij haalt zijn kerk door de stervensnacht heen. De gemeente, in die weeën worden wij niet alleen persoonlijk betrokken, maar ook bij de voortgang. Eenmaal bekeerd is nog onbekeerd, tot op zekere hoogte. Want de schrift zegt tot kinderen Gods, indien gij door de geest de werkingen des vleeses doodt, zo zult gij leven. Dat wil dus zeggen dat het hier op aarde, met die volle gevulde hoop van dat levende kind, door de doodstrijd heen gaat. En dat is een wonderlijk volk met een wonderlijk leven. Ze sterven en ze leven. Dan worden wij betrokken, gemeente, niet alleen bij de inzet, maar ook bij de voortgang van het geestelijk leven. Sterf, opdat Christus door het geloof in onze harten woont. Waar is het lichter? Waar is het bevrijdender? Waar zijn we van onze boeien, van onze remmingen ontdaan? Dan daar, waar de vrijheid in Christus en de vrijheid van Christus ons ten deel wordt, zodat we ook niet meer angstig zijn voor mensen, en ons ook niet meer door een geest of een mentaliteit laten drukken of omhoog zetten, maar dat wij in de vrijheid van dit kind, dat wandelingen heeft in de troon Gods, van daaruit ook zijn kinderen bevrijd. Al is die bevrijding hier altijd ten deel. Meent u, wij worden erin betrokken met heel de schep. Want de Herodessen sterven iedere keer opnieuw. Er liggen al wat graven van Herodessen ergens in deze aarde. Maar telkens komt er een nieuwe en komen er nieuwe opzetten. Steeds sterker. En zegt de Heer Jezus, ze zullen zo sterk zijn. En de nood zal zo groot worden, dat indien die dagen niet werden verkort, er geen vlees over zou blijven. Dat is de nood die deze wereld in deze gestalte tegemoet gaat. Zouden we het dan nog van haar verwachten? Alles is voor het vuur bestemd. Alles gaat er oordeel in. Alles waarmee gedrukt gaat met u het graf in. Het zal zo erg worden, zegt de Heer Jezus, dat indien het mogelijk was, zelfs de uitverkorenen zouden verleid worden. Maar goddank, dat is niet mogelijk, want hij zal door de adem van zijn mond deze Herodes, deze antichrist, verdoen. Maar God zal zijn kerk erdoor halen, ja, met die kerk zucht heel de schepping, al het schepsel zucht tot God. Enerzijds juicht het van de goedertierenheden Gods, anderzijds zucht het, omdat het met heel de schepping is onderworpen aan de vloek, aan de dienstbaarheid. Hoort ge, die schepping zuchten onder onze vloek en ze verlangt naar de openbaring van de kinderen Gods. zo trekt God zijn spoor, wordt het één groot verlangen dat hij op deze aarde recht zal doen. Dat spoor gaat door, ook in de dienst van de zend. Dat gaat altijd over bulten, over grafheuvels heen. Mission. Zij zien zijn dorp is passion. Dat betekent zending, dat is lijden. Hoeveel zendingsweduwen wonen niet in Nederland? Denkt u wel eens aan ze. Ook in de gebeden. Die haar mannen daar ergens ver weg weten begraven in de dienst van de koning der kerk. Telkens opnieuw komen er terug. Het hart breekt als je soms jonge vrouwen met kinderen uit het vliegtuig ziet stappen. Mission is passion. De weg Gods gaat door bloed en tranen. Maar nog dat. Het kind leeft. Dat zal overwinnen. Omdat het leven in Christus verborgen is bij God. En hij de overwinning bevochten heeft. En er geen andere overwinning is. Dan de overwinning door het geloof. Uit hem en in hem en door hem. Zeg het me. Wat zijt ge nu? Een Edomiet. Die u koste wat het kost wil handhaven tegen God. Of zijt ge een hinkende Jacob. Door God overmeesterd. Overworden. Voor God ingewonnen. En een tussenweg is er niet. Mensen denken soms dat er een tussenklasse is, maar dat is echt niet waar. Het is één van beide. En dat zal meer en meer openbaar worden wanneer God de schroeven aanzet om de exodus, de uittocht, uit deze voorbijgaande wereld te bewerkstelligen. Ge zult van uw troon vallen, vroeg of laat. Zalig wie hem hier te voet valt om hem te huldigen. En in die vluchtende Christus naar Egypte, in die verborgen Christus in een Egyptisch hart, die terugtrekkende Christus als Herodes dood is, al zijn hulp, al zijn zaligheid, al zijn kracht, al zijn lust en al zijn vreugde vindt. Amen. Psalm 81 vers 1 en 6 zingt nu blij te moe. En vers 6, ik heb hun hals bevrijd. En wat er meer volgt in Psalm 81, vers 1 en 6.
Laat ons samen danken en bidden. Almachtige en barmhartige God, wij danken en loven u dat het u behaagd heeft om het evangelie van deze vluchtende Christus tot onze bescherming, tot onze ontworteling, tot onze vertroosting en vermaning te laten uitgaan. En wij danken u uit heel ons hart dat gij niet alleen gekomen zijt, maar ook gebleven zijt. Dat gij niet onmiddellijk uit uw kribbe tot God zijt teruggekeerd, maar dat gij de weg zijt gegaan van alle vlees. Ook van de smaad, ook van het zwaard over uw wieg, over het kinderledikant, zwaard van Herodes, als een uitdrukking van het zwaard dat hangt over uw kerk van dag tot dag, allerlei vorm, allerlei gestalte, en dat het u niet beneden uw stand is geweest om uw zoon te laten vluchten voor een tiran, hoeveel te minder wij die verloren zondaren zijn in onszelf, maar dat gij nochtans, Heere, de leiding in handen hebt en hoe ondoorgrondelijk ook uw wegen zijn, onbegrijpelijk ook uw daden zijn, dat desniettemin de goedertierenheden van u zijn, de langmoedigheid ten opzichte van uw vijanden en de barmhartigheid in de oefening van uw kinderen, opdat zij kinderen zouden zijn onder de geesteling, en dat gij een iegelijke zoon, iedere zoon die gij aanneemt, laat geestelen en kastijden van binnen en van buiten, maar hem ook vertroetelt en versterkt innerlijk en fluistert: mijn zoon zijt gij. Dan leren we ook gemeenschap hebben met Christus in zijn dood, Christus in zijn lijden, Christus in zijn opstanding, want hij leeft ook vandaag om eeuwig te regeren, ook vandaag in alle nood en benauwdheid van uw kerk, steeds benauwder krijgt, van binnen en van buiten. Gij leeft, kind is gered, kind leeft en regeert tot in eeuwigheid. Laat dat ons op de been houden, Heere. Laat dat ons niet alleen op de been houden, maar gaande maken, om uit te gaan, deze kostelijke boodschap uit te dragen in onze gestalte en in het gehalte van ons zijn op deze aarde. Die stille en ontmoedige geest voor u, trouw zijn in de arbeid, bijzonder ook in onze gezin. Stort gij daartoe uw geest uit, wil alle verlamming uitbannen, doordat gij niet alleen de verantwoordelijkheid op de ziel bent, maar bovenal banden slaakt, jukken verbreekt, zodat mensen onder de macht en de heerschappij en de tirannie van de duivel en van de zonde en van de machten van het kwaad worden uitgehaald, om adem te halen in die vrijheid die er is in de kinderen, die er is in de Heer Jezus Christus voor de kinderen Gods. Zegen gij allen, Heren, die werkzaam zijn in deze dienst die gij oefent, wil ze met de oefening de bekwaamheid, de volharding, de trouw geven, wil in het bijzonder zijn met de dienst der zending en evangelisatie, alle arbeid die gebeurt in uw dienst en koninkrijk. En wanneer vanuit het jeugdwerk en ook vanuit de kerkeraad geroepen is om mensen met zelfverloochening, laat ze niet wegblijven, maar wek het en werk gij het zelf met de liefde en de overgave tot de kerk. Dragen alle gezinnen aan u op die getroffen zijn. Denk er ook aan het gezin van onze ambtsbroeder en vriend dominee Poot, die gij van de week uit dit leven hebt weggeroepen, nadat gij hem een kostelijke tijd het Lam Gods hebt laten verkondigen, ook aan deze plaats, een en andermaal, en die heen gegaan is in de genade. Zijn laatste woorden zijn geweest: gedenk zijn vrouw en zijn kinderen en allen die daaromheen staan, opdat het woord zijn loop hebben en zijn kracht hebben, ook zijn uitoefening hebben, ook in de harten van die kinderen en van allen die daar weer uit voortkomen, op de lijn van uw genade worden voortgezet. Ontferm u, Heere, over alle mensen die in nood zijn. Gedenk ook de zendingsweduwen die er zoveel zijn in ons vaderland,
en waarin we in de drukten van het leven vaak zo schromelijk tekort schieten, in het meeleven, in het opdragen, wil gij ze leggen in de gebeden van allen die u vrezen, opdat we geen geestelijke luiaards zijn, geen geestelijke praatjesmakers, geen mensen die al maar bezig zijn om allerlei dingen te doen die geen nut hebben, maar dat we een taak ontvangen, huiswerk meekrijgen, gebedswerk aan den troon der genade, opdat uw heilige en grote naam voortdurend en altijd mocht worden geprezen, want gij alleen zijt het waard. Om Christus wil, amen. Wij zingen uit Psalm 33 het zesde vers. Met altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Psalm 33 vers 6. Uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.